Het evangelie van Lucas is het aangekondigde onderwerp. Lucas 1 is een erg lang hoofdstuk. En dat is dan allemaal nog maar inleiding. Inleiding tot wat inderdaad heet het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, want dat staat erboven. Die titels, dat weet u waarschijnlijk, die bestaan helemaal niet, hè? Die zijn er wel. Dat wil zeggen, we hebben ze nodig om de diverse boeken van elkaar te onderscheiden. We willen ze toch een keer kunnen noemen. En dus staat dit erboven. Deze Bijbelboeken, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, heten bovendien evangeliën. Hetgeen natuurlijk, zoals alles, altijd tot verwarring leidt. Want zo is dat nou eenmaal, hè? Ja, daar zorgt de duivel wel voor, denk ik altijd. Want als mensen het hebben over het evangelie, dan is maar de vraag of ze bedoelen Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes, of slechts een deel daarvan, of zelfs helemaal bedoelen ze niet Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar bedoelen ze bijvoorbeeld de prediking van de apostel Paulus, die dan spreekt over mijn evangelie, zodat we blijkbaar ook nog kennen het evangelie van Paulus. Toch? Die term evangelie, je vraagt je af hoe die boven komt, en dat is toch eigenlijk niet zo moeilijk, omdat evangelie wordt geacht te betekenen iets als blijde boodschap. Ik hoef er niet nauwkeurig op in te gaan, want ik zei u al, dat woord, die term, die staat er eigenlijk niet eens, hè. Is alleen maar bovengezet voor het gemak. Maar de term evangelie betekent zoveel als blijde boodschap. En voor zover die in de Bijbel voorkomt, en dat gebeurt uiteraard, is het maar niet de aanduiding van de een of andere blijde mededeling of iets dergelijks. Maar het is meer specifiek de aanduiding van dat de beloften van God in het Oude Testament gedaan vervuld zijn geworden. En dat is blijde boodschap. De vertaling van de term zelf is ook nooit helemaal goed. Vandaar dat de vertalers, althans van de Statenvertaling, de uitdrukking uit het Grieks niet eens vertaald hebben. Dat weet u, hè? Met de gedachte van, daar is geen goed Nederlands woord voor, dus we laten het maar gewoon zo staan. En zo zijn wij aan het Griekse woord evangelie gekomen. Want het is eigenlijk niet eens Nederlands van oorsprong, hè? Maar het heet evangelie omdat in deze, niet alleen hier in dit boek van Lucas, maar ook in die andere drie die we zo genoemd hebben, omdat daarin inderdaad verkondigd wordt dat de beloften van God die in het Oude Testament gedaan zijn, vervuld zijn geworden. Voor alle duidelijkheid, die beloften van God zijn naar Bijbelse maatstaven, omdat de Bijbel het gewoon zegt bedoel ik, vervuld geworden in de opstanding van Christus. Sommige mensen schrikken daarvan. Wat was dat nou? Ik werd van de week nog gebeld. Oh ja, ja, ik werd van de week nog gebeld, ja. Ja, van iemand die begreep niet waar het over ging. Of precies over dit, dat de beloften van God vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus en niet bij zijn geboorte. En dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde nog onderweg was na zijn definitieve aanstelling. Dat was bladzijde 1 van de circulaire, nou weet ik het weer. En toen werd ik gebeld van, wat is dat nu weer? Ja, wat is dat nu weer? Dit is zeer basale Bijbelse waarheid. Dat hebben wij niet bedacht, maar er staat er gewoon in dat God zijn beloften vervuld heeft. Dat God de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, Handelingen 13. Dan wel Petrus in Handelingen 2. God heeft hem opgewekt uit de dood. En bekeer u, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn, enzovoorts. En de hele Hebreeënbrief gaat daarover. God heeft hem opgewekt door tot hem te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus ja, toen was ik weer verbijsterd. Ja, dit. Ik weet ook nooit hoe ik dat noemen moet. Onnozelheid. Klinkt altijd zo lelijk. En arrogant. Maar eigenlijk is het dat natuurlijk wel, hè. Want ja, ik weet natuurlijk ook wel dat onze christelijke jaartelling geacht wordt te beginnen bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar het berust natuurlijk dubbel op een misverstand. In de eerste plaats klopt toch niet. En in de tweede plaats, ja, als je dan al een nieuwe jaartelling begint, begin dan bij de opstanding van Christus. Daar begint de nieuwe schepping, daar begint het nieuwe verbond. De nieuwe bedeling, voor degenen die er gisteren in het loop bij waren. Dat is het begin van de nieuwe tijd als zodanig. En daar zou men moeten tellen, sterker nog, de eerste paar eeuwen van het christendom, ongeveer 2 of 3 eeuwen, heeft men ook inderdaad zo geteld. In het zoveelste jaar, post passionem, want men schreef in het Latijn. Dat wil zeggen, in het zoveelste jaar na het lijden. Dat wil zeggen, na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Pas later heeft men dat teruggebracht naar het zoveelste jaar na de geboorte van de Heer Jezus. Vandaar dat we in sommige gevallen met tegenstrijdige jaartallen zitten. Kwam Jozef van Arimathea nou in 37 naar Engeland of in 61? Nou, het ene was telling na zijn opstanding en het andere was telling na zijn geboorte. En nu is er dus oneenigheid over wanneer kwam hij nou? Of kwam hij 2 keer? Wat is het juiste jaartal? Men is dat kwijtgeraakt, maar die 33 jaar verschil die ertussen zit, misschien 33,5 dus eigenlijk, dat is precies de leeftijd van de Heer Jezus. En het is niet het enige voorbeeld op dat niveau. Men raakt die dingen kwijt. Maar waar het mij maar om gaat is dit, dat dit heet het heilige evangelie, omdat evangelie wil zeggen de prediking van de blijde boodschap. De term wordt in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dus ook daadwerkelijk gebruikt voor de goede boodschap. Uit Jesaja 40 bijvoorbeeld, waar het uitdrukkelijk gaat om de prediking van het nieuwe verbond dat aangebroken is. En de blijde boodschap is de blijde boodschap van de opstanding van Christus. Hij is opgestaan. Hij heeft gedaan wat hij zou doen. Hij leed en stierf. Dat wil zeggen, hij was het lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. Maar wat beloofd was, is eeuwig leven, een nieuw verbond, een eeuwig koninkrijk en hoe dat maar meer mogen heten. En dat is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze boeken evangelieën heten, niet omdat zij het leven van de Heer Jezus op aarde beschrijven, dan zou je het geen evangelie mogen noemen zelfs, maar omdat ze beschrijven uiteindelijk de opstanding van Christus. Dat is waar het over gaat. Nog afgezien van het feit dat deze boeken, dat weet iedereen, mag ik aannemen, dat deze nieuwtestamentische bijbelboeken nieuwtestamentisch heten, niet omdat ze het Nieuwe Testament als zodanig, het Nieuwe Verbond als zodanig beschrijven, maar omdat ze geschreven zijn in de dagen waarin dat Nieuwe Verbond was aangebroken. Daar bestaan hardnekkige misverstanden over. Maar ja, ik denk dat ik er beter aan doe om daar dan maar niet op in te gaan. Dit zijn nieuwtestamentische bijbelboeken, begrijp je me goed. Tot aan en tot in de dood van de Heer Jezus hebben wij van doen met oudtestamentische tijd. De Heer kwam onder de wet en predikte onder de wet, leefde onder de wet. Is geworden, staat er in Galaten 4, meen ik. Ja, Galaten 4, hij is geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Maar dat is gebeurd in zijn dood en opstanding. En toen brak dus genade. De bedeling der genade voor degene die er gisteren waren in het loop. Brak dus de bedeling der genade aan. Zeg maar gewoon het nieuwe verbond. Wat moeilijker is het niet. Toen was die verlossing tot stand gekomen. En daarna pas zijn deze Bijbelboeken geschreven. Zodat het niet een spannend boek is. De afloop staat op voorhand vast. En zo staat het ook in de introductie hier. Begrijp hem goed. Als je begint te lezen in Matteüs, dat vooropgezet is in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, dan staat er meteen het boek des geslachts, vers 1. 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Waarmee ook in één klap gezegd is, hoe het verhaal is afgelopen. Want Jezus Christus is inmiddels definitief en voor altijd die zoon van David en die zoon van Abraham, degene namelijk over wie de beloften aan David en aan Abraham uiteraard spreken, enzovoorts. En anders staat het wel verderop, nog geen halve bladzijde verder in Matteüs 1. In dat zogeheten geslachtsregister. Tot op Jezus gezegd Christus. En daar ben je dus al in de opstanding van onze heiland, die immers, zei Petrus in Handelingen 2 bijvoorbeeld, die tot Here en tot Christus gesteld is in zijn opstanding. Hoe het komt dat dat onbekend is, blijkbaar, ja, dat weet ik ook niet. Maar staat heel eenvoudig in onze Bijbels. Het is dus niet een spannend verhaal, het is eigenlijk achteraf. Dat staat er ook, want we hebben eerst een inleiding hier in dit Lucas-evangelie. Met een lange zin. Het is eigenlijk één zin maar, hè? Al die vier versen bij elkaar. Eén zin. Voor degene die het redenkundig ontleden nog eens willen oefenen. Of er kennis mee willen maken. Kan ook. Die hebben dan nog wat te doen, hè? Na de maal, velen ter hand, nadat, hè. Na de maal, velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. En dan lees ik meteen vers 3. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. In de eerste plaats, het gaat over dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Met andere woorden, er viel niks te bewijzen, was nergens voor nodig. Het gaat om zaken die onder de gelovigen, want dat is onder ons uiteraard. Het gaat om dingen die volkomen zekerheid hadden. En wat betreft een verhaal, om in orde te stellen een verhaal, u zou moeten begrijpen dat een verhaal gewoon een verslag is. Hè? Bijbelse verhalen, verhalen, gebeurtenissen uit het verleden, zodat u niet denkt dat een verhaal iets is wat zelf verzonnen is, in tegenstelling tot een verslag bijvoorbeeld, dat geacht wordt een weergave te zijn van gebeurtenissen waarvan men eventueel op een of andere wijze getuige was, om zo te zeggen. Dat begrijpt u toch, hè? Een verhaal is gewoon het vertellen van hetgeen gebeurd is. En Lucas zegt dat velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van die dingen. Er zijn er dus meerdere die gedacht hebben, kom, laat ons het eens opschrijven. Maar niettemin ervan uitgaande, of uitgaande van de volkomen zekerheid die men dan toch heeft. Nou ja, onder ons, zegt Lucas. Dat wil zeggen, er wordt uitgegaan van de algemene kennis van de dingen die hierin in dit Bijbelboek beschreven staan. Een kennis die blijkbaar dan toch redelijk wijd verspreid was. Want anders zou het geen volkomen zekerheid kunnen hebben. Bovendien, velen hebben ter hand genomen om deze dingen in orde te stellen, dan wel te verhalen. Dat is niet omdat het onbekend was, maar het is waarschijnlijk ter ondersteuning van het geheugen, zo doen wij dat ook. Nou ja, wij misschien niet, maar ik wel. Je schrijft dingen op om ze beter te kunnen onthouden. Ik maak foto's niet om ze anderen te laten zien, maar om daarna ze voor mezelf te weten, oh ja, zo was dat. Dit is wat ik gedaan heb en waar ik geweest ben en hoe dat me zat. Ter ondersteuning van de eigen memorie, om zo te zeggen. Moeilijker mag dat niet zijn. Dat wil zeggen, Lucas heeft verder ook niks te bewijzen. Dat is ook niet wat hij doet. Hij doet gewoon verslag van gebeurtenissen. Van gebeurtenissen die onder ons volkomen zekerheid hebben. En dat is dan weer zo, dat wil zeggen, ze hebben volkomen zekerheid. Vers 2, die ik tot nog toe heb overgeslagen. Gelijk ons overgeleverd hebben. Verhaal doen van dingen is dus min of meer hetzelfde als overleveren. Hè? Gelijk ons overgeleverd hebben die, of gewoon degenen die, van den beginnen zelf aanschouwers en die naast des woords geweest zijn. Dat wil zeggen dat er meerdere, wellicht velen, waren die van deze gebeurtenissen die in de volgende hoofdstukken vermeld worden op de hoogte waren en die hebben het overgeleverd. Zijn degenen die van den beginnen zelf aanschouwers des woords geweest zijn en dienaars des woords geweest zijn. En van den beginnen, ik moet altijd grijnzen bij zulke termen, weet u wel. Want ja, in de beginnen schiep God hemel en aarde. En er zijn er helemaal mensen die denken als een term ergens in de Bijbel een specifieke betekenis heeft, dan heeft het overal in de Bijbel dezelfde specifieke betekenis. Dat is een misverstand. Het heeft dezelfde betekenis, maar niet dezelfde specifieke betekenis. Want kijk, als hier staat die van de beginnen zelf aanschouwers geweest zijn, dan is dat niet van den beginnen, van hetzelfde begin als dat van Genesis 1. Die heb je toch? Nee, niet van de schepping de wereld aan. En dat heb je dan dus ook bij. In de beginnen was het woord en het woord was God. Het was bij God. Welk begin? Is eigenlijk de verkeerde vraag, hè? En je zult zeggen, ja, maar dat gaat toch ook. Johannes 1, vers 1 was dat. Dat gaat toch ook over de schepping? Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar je mag er toch wel een vraag over stellen even. En dan heb ik natuurlijk ook 1 Johannes 1. Hetgeen wij van het begin gehoord hebben. Leefde Johannes dan al toen God hemel en aarde schiep? Hetgeen wij van den begin gehoord hebben? Je moet er toch een beetje mee oppassen. Want wat betekent in den beginnen? Dat betekent gewoon toen het begon. Zonder te vertellen wat er dan eigenlijk begon en welk begin dat dan eigenlijk was. Want dat moet uit het verband blijken. Ik bedoel dit, er wordt vaak veel te veel gefilosofeerd over Bijbelse uitspraken of Bijbelse woorden. Het is in het algemeen veel simpeler dan men denkt. Het probleem is dat de Bijbel erg geleden heeft in de loop der tijd door allen die er wat anders van hebben willen maken dan er werkelijk staat. En dus krijg je allerlei theorieën en elke keer loop je daarna, en de rest van de eeuwen, loop je dus tegen diezelfde theorieën weer op en daar moet dan weer wat over gezegd worden, omdat anderen er al zoveel over gezegd hebben, maar het is nergens voor nodig. Hè? Dit was u toch ook duidelijk? gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginne zelf aanschouwers en die naast des woords geweest zijn. Waar heeft de man het over? Over degene dus die, laten we zeggen, de 12 discipelen. Toen de Heer zijn openbare optreden begon. Toen de Heer zijn optreden begon, toen. Maar we lezen dat later wel. Toen wees hij een paar mensen aan en zei: kom maar mee. En volg mij. Enzovoorts. Gaf ze soms een andere naam. Weet je veel wat. En die lui die hebben dus enige jaren met de Heer Jezus omgetrokken. Zijn achter hem aangelopen. Dat is wat het woord discipel ook gewoon letterlijk betekent. Enige echte betekenis is die van volgeling. Zij volgden de Heer waar hij ook ging. En ze hebben allerlei dingen gehoord. En ze hebben allerlei dingen gezien. En dat is wat hier ook staat. Hè? Diezelfde aanschouwers geweest zijn. En dienaars des woords geweest zijn. Ze hebben de Heer gevolgd, zijn door de Heer onderwezen. De Heer heeft het een en ander laten zien. En daarna, vanaf de Pinksterdag, die kennelijk hier ook al lang geleden is. Vanaf de Pinksterdag werden zij tot apostelen. En hebben zij het evangelie gepredikt enzovoorts. En ze wisten waar ze het over hadden. Want ze zijn onderwezen door de Heer zelf en hebben hem gekend. Wie zijn dus die, die lui in vers 2... Nou, in ieder geval de 12 apostelen, de 12 discipelen, bijgenaamd apostelen. Toen zei iemand, ja, maar er kan het ook nog de 70 geweest zijn. Want bij gelegenheid is sprake van 70 apostelen. Die kans is ook vrij groot. Per slot, er staat in vers 1, nademaal velen ter hand genomen hebben om, enzovoorts. Dus dan moeten er toch ook wel heel wat bronnen geweest zijn, lijkt mij. Boven vers 5 staat, geboorte van Johannes de Doper aangekondigd. Uitgebreid. Vinden we nergens anders, alleen hier. Vanaf vers 26, geboorte van Jezus aangekondigd. Zeer uitgebreid. En het wordt nog uitgebreider en gedetailleerder, zodanig dat we onze interesse halverwege het hoofdstuk heus wel verliezen. Want dan krijgen we Maria bezoekt Elisabeth. En dan zie je die komen die twee zwangere vrouwen bij elkaar, jongens. En zingen een versje samen. En toen werd het toch nog gezellig. Nee, niet om er lelijk over te doen. Maar ik bedoel, wat voor historische waarde hebben die dingen eigenlijk, hè? En dan lezen wij ook nog dat Maria een lied bedenkt. Dat kennen wij als de lofzang van Maria. Nou ja, daar zegt ze allerlei dingen die de meeste christenen überhaupt niet geloven. Toch? Nou ja, en daarna krijgen we een lofzang van Zacharias. Die doet er helemaal niet voor onder en die heeft nog sterkere taal. Want als die man echt een lied schrijft over die zoon van hem die zojuist geboren is, die wij kennen als Johannes de Doper, dan moeten wij vaststellen dat wat vader Zacharias daar dan allemaal over zegt, toch wel zwaar overdreven is. En dat is nog netjes gezegd. Hij heeft een horen des heils opgericht. Hij is getrouw, de Heer is getrouw aan de eed die in Abraham onze vader gezworen heeft. Oh ja? Over de komst van Johannes de Doper. Toch? Dat klopt toch allemaal niet zo. Dan denk je, doe maar, ga maar verder. Maar Lucas, van wie heeft Lucas dan deze dingen gehoord? Ik was in vers 2, 1 vers 2. Gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en die naast des woords geweest zijn. Wie? Petrus? Die kwam pas 30 jaar later, op zijn vroegst. En dat geldt uiteraard ook voor de overige apostelen. Paulus? Iedereen weet dat Lucas gedurende nogal wat jaren En waarschijnlijk met een onderbreking ertussen, de apostel Paulus vergezeld heeft op zijn reizen. Want eerlijk gezegd, dat dit geschreven is door Lucas staat nergens expliciet in de Bijbel. Ik zeg dat maar, dan kunt u meteen weg. In navolging van anderen die ook meteen weglopen. Als je zegt, er staat nergens expliciet in de Bijbel, dan zeggen ze, dan moet je je mond erover houden. Dan mag je het ook niet vertellen, want het staat nergens expliciet in de Bijbel. Maar iedereen weet dat dit geschreven is door Lucas. En hoe weten wij dat? Nee, ja, ook, maar omdat het erboven staat. Ja, maar dat is niet geïnspireerd, of wel? Dat weten wij omdat wij uit het boek Handelingen kunnen concluderen dat het boek samengesteld door Lucas en grote delen ervan, die staan ook inderdaad geschreven in de wij-vorm. Wij gingen zus en wij zo. Paulus en ik, zegt de man dus eigenlijk, wij. En wij weten wie dat zijn. En uit de beschrijving blijkt dat het gaat om Lucas die dat geschreven heeft. Dat volgt uit de inhoud van wat geschreven is. En aangezien het boek Handelingen, nou ja, net zo begint als dit Bijbelboek en gericht is bovendien aan een Theophilus, is de conclusie dat dit Bijbelboek dus van dezelfde schrijver is blijkbaar als het boek Handelingen. En dan was het dus Lucas. Staat er, en dan zegt iemand weer, heb je daar één tekst voor? Het antwoord is nee, daar hebben we niet één tekst voor. Nog niet eens één. Het punt is dat je daar meerdere teksten voor nodig hebt om te komen tot die conclusie. Maar vroeger zag men daar niet tegenop om meerdere teksten bij elkaar te zetten en conclusies te trekken. Tegenwoordig is dat te veel werk. Te ingewikkeld. Het schijnt te intellectueel te zijn geworden voor onze moderne, voor de moderne mens, zal ik maar zeggen. Ik kan me daar kwaad over maken, over de onnozelheid en de onwil van mensen. Ze hebben de mond vol over Bijbelstudie, maar in de praktijk hebben ze niet de minste interesse. En mag het ook niet de minste moeite kosten. Excusez, het is oktober. Dus ik ben verkouden. Dat zal nog wel even zo blijven. Maar begrijpt u hoe het ongeveer zit? Wat Lucas hier beschrijft, dat kan hij niet hebben gehoord van, althans, niet in eerste instantie van Petrus, en hoe die lui allemaal heten, Petrus, Johannes, Nathanael, Zacchaeus, wie het maar was, dat kan hij niet weten. En toch zegt hij, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Je vraagt je toch weer af, van het begin van wat? Als je zegt vanaf het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, waarom begint het boek dan niet met het begin van het optreden van de Heer Jezus? Het begint bij zijn geboorte. Sterker nog, het begint, waar begint het? Een jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, heb ik uitgerekend. Nou kan het zijn dat ik ernaast zit, want ja, rekenen doen we niet meer zoveel. Nee, onderweg. Staat dat ergens? Nee, ja, dan moet je uitrekenen. Mag dat? Dat schijnt van niet. Het schijnt dat je, als je de Bijbel bestudeert, dat je dan niet meer mag rekenen. Omdat het heiligschennis is of zo. Maar ik heb het nagerekend. De geboorte van Johannes de Doper wordt aangekondigd aan Elisabeth. In haar zesde maand verschijnt Maria. En nog zes maanden later. En die blijft drie maanden bij. Nee, ik heb zelfs verkeerd gerekend. Het is 15 maanden, geloof ik. voor de, nee, ik zal het nog eens narekenen. Het is 15 maanden voor de geboorte van de Heer Jezus. Ja. Toen maar weer. Maar de, wie, over, van wie heeft hij de informatie dus? Ik vind het niet twijfelachtig. Van wie heeft hij zijn informatie? De oudste informatie, waar komt hij dus vandaan? Van Maria. Nou ja, het kan ook nog van Elisabeth. Maar dat weten wij dus niet. Maar van Maria, dat mag geen probleem zijn. Van Elisabeth weten we niet, maar van Maria, de moeder des Heren, weten wij in ieder geval dat zij nog leefde na de opstanding van Christus. En toen dus werkelijk het nieuwe verbond was aangebroken. Wij weten er nog wel meer van, maar dat ga ik nou niet vertellen. Maar dat moet de oudste bron geweest zijn. En vandaar dat wij verslag vinden van gebeurtenissen ook van voor het openbare optreden van de Heer Jezus. En met name hier van voor zijn geboorte. Begrijp je me goed, dat is niet overal zo. Dat die dingen vermeld worden. In het Johannesevangelie heeft men weliswaar de geboorte van de Heer Jezus erin willen leggen in hoofdstuk 1. Maar wat mij betreft is dat niet gelukt. Je vindt het daar namelijk niet. Johannes 1 begint met de vermelding feitelijk van zijn opstanding. Namelijk eerst met de vermelding van hoe het afgelopen is. Namelijk, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van die eerstgeborene. Dat is Johannes 1 en daarna begint het verhaal met het optreden van Johannes de Doper. En dat is dan toch een jaartje of 30, zowat, zo ongeveer, na de geboorte van de Heer Jezus. En de geboorte van de Heer en zijn jonge jaren worden daar dus echt niet verteld. En als u mij vraagt, in Marcus ook niet. Want hoe vreemd het ook mogen klinken voor de traditioneel ingestelde christen, het Marcus-evangelie begint gewoon rechtstreeks met het openbare optreden van Johannes de Doper. Met andere woorden, men mag dan van kerst het grootste christelijke feest hebben gemaakt al eeuwen geleden. De geboorte van de Heer Jezus wordt alleen maar vermeld in Matthäus en in Lucas. Verder nergens. Nee, de brieven ook niet. Nou ja, er staat alleen, natuurlijk staat erin dat hij mens was, dan wel mens werd. Dat hij vlees en bloed heeft aangenomen om te kunnen sterven en dat soort dingen meer. Maar zijn geboorte als zodanig wordt niet eens vermeld. Het is ook niet de belangrijkste gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis. En het bracht weliswaar vervulling van sommige beloften. Dat wil zeggen, het was daarvoor noodzakelijk. Maar de beloften Gods worden geacht vervuld te zijn geworden. Niet in de geboorte van de Heer Jezus, maar in zijn opstanding. En hoewel de geboorte van de Heer Jezus, zowel als Johannes de Doper, aanleiding is tot grote uitspraken over God heeft zijn beloften vervuld, moet ik u toch zeggen dat die beloften niet vervuld zijn in de geboorte van Johannes de Doper of van de Heer Jezus, maar pas in de opstanding van de Heer Jezus. Daar hebben we het nog wel over. Maar ik wil u graag van tevoren meteen op het goede been zetten, om een mooie Nederlandse uitdrukking te gebruiken. En wat de informatie betreft, natuurlijk kun je alles wegredeneren. Dat heeft men ook gedaan met Genesis, weet u wel. Dat wordt geacht geschreven te zijn door Mozes. Dat staat nergens in de Bijbel dat dat zo is, maar dat hebben ze ons verteld. En dan zeggen we, maar hoe kan Mozes dan weten die geschiedenis van Abraham en van de zonvloed? En is hij toch niet bij geweest? En dan zeggen we, nee, maar hij was natuurlijk een profeet en God heeft hem geïnspireerd. En zo wist hij dat. En dan ben je eraf. Maar het is niet echt. Het is niet echt eerlijk, natuurlijk. Dat is maar een beetje wegredeneren, feitelijk. In werkelijkheid, in Genesis zelf, kun je gewoonlijk lezen wie het geschreven heeft. Er is niet één schrijver, er zijn er verschillende geweest. En hun namen worden ook vermeld. Maar ja, als je daar niet voor open staat en op voorhand aanneemt, is geschreven door Mozes, dan ben je dat dus kwijt en lees je dat niet meer. En dan vertaal je die uitdrukkingen anders, dan ben je eraf. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Hoe wist Lucas dit? Oh, God heeft hem dat geopenbaard. Ja, nee, Lucas zelf zegt dat het niet zo was. Hij zegt, we hebben van tevoren dingen onderzocht enzovoort, hè. We hebben het nagezocht. En mocht u dat hier niet duidelijk lezen, omdat het woord hier niet staat, lees het dan maar in Handelingen 1. Want daar staat het in ieder geval, dat hij dat gedaan heeft. Hè? Ze hebben het ter hand genomen om in orde te stellen, niet noodzakelijk chronologische volgorde, kan ook op andere orde zijn, om in orde te stellen een verslag, een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals die gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Hij moet er navraag naar gedaan hebben en hij moet de moeite genomen hebben om notities te maken. Heel verstandig. De man wordt trouwens, Lucas wordt geacht arts geweest te zijn. Dus iemand met toch wel enige, laten we zeggen, wetenschappelijke achtergrond. Al weet ik dat sommigen weliswaar weinig respect hebben, zelfs voor de wetenschap in onze dagen. Daar hoor ik ook bij, overigens, tot op zekere hoogte althans. Maar ze hebben nog minder respect voor de wetenschap uit de oudheid. En dat maakt het ook wat lastig, net alsof het allemaal domme mensen waren. Gisteren spraken wij nog iemand die zei, Jezus in Brittannië geweest. Hoe is hij dan teruggekomen? En ja, dan valt dus even stilte, want dan denk ik altijd, nou, op de fiets. Per slot waren de Batavieren uitvinders van de fietsen. Zoals iedereen weet, dat weet u toch niet. Nou ja, goed. Of geef maar een ander antwoord met de trein, of met de pont, of weet ik veel. Hoezo? Waarom zou men niet kunnen reizen? Wat heb je eigenlijk een idee over hoe de wereld eruit zag en hoe de mensheid reilde en zeilde? Daar heb je het al, ze zeilden dus. Reilde en zeilde in de oudheid. Reilde wil zeggen per rails reizen, dat heb je ook begrepen. Reilde en zeilde. Nou goed, laat maar zitten. Hoezo zou dat niet kunnen? Wij zeggen Columbus ontdekte Amerika. Ik vind het altijd prachtig. En wat ontdekt hij in Amerika? Dat er mensen woonden en dat die er voor hem al gekomen waren. Hij heeft dus helemaal niks ontdekt, die man. Maar als men pas in 1492 in staat was met een bootje de oceaan over te steken, hoe zijn die Indianen daar dan terechtgekomen? En daar komt het woord Indianenverhalen vandaan, waarschijnlijk. Ik kan daar zo moeilijk serieus op ingaan. Hoe is hij dan teruggekomen? Er werd gereisd bij het leven in die dagen, 2000 jaar geleden en langer. En dat kun je weten, heb je je Bijbel niet gelezen dan? Honderden, vele honderden jaren, eeuwen voor de Heer Jezus, heb je een figuur als Jona, die naar Nineveh gestuurd wordt, dat is naar het oosten, Assur enzovoort. En die dacht, daar ga ik niet naartoe, weet je wat. En wat deed hij? Hij kocht een ticket bij de Stena Line. Nee, die bestond nog niet, maar hoe leg je dat dan anders serieus uit? Ik kan het niet serieus uitleggen. Ik vind het een beetje onbenullige vragen. Die ging naar Jaffa, dat is de haven, en hij boekte aan boord van een schip. En die voer de andere kant op. Schepen van Tarsus. Waar lag Tarsus? Ja, dat weten wij niet. Kom nou toch, dat weten we. Staat nog op de kaart. Weten wij niet. Ja, dat lag aan de Atlantische kust, buiten de zuilen van Hercules, heet dat, buiten Gibraltar enzovoorts, aan de Atlantische kust enzovoorts. Maar dat wil men eigenlijk niet, want het idee dat men in die oudheid zo ver en zo gemakkelijk bovendien kon varen, zo een ticket kon kopen en zo een oceaanreis kon maken, dat heeft men liever niet, want het past niet zo goed in de evolutiegedachte. Dus nou staat er al aan boeken, wij weten niet waar Tarsis lag. En dat is een dekmantel voor de echte kwestie. Men wil niet accepteren dat men zulke grote zeereizen kon maken. That's all. Maar dat men het deed, ja, wat denk je anders hoe die landen bevolkt zijn geworden? Ik vind dat allemaal zulke Jezus en Engel, hoe is hij dan teruggekomen? Als anderen dat kunnen, kon de Heer Jezus het ook. Ik vind dat geen argument. Zie? Hoe kwam hij dan terug? Nooit gehoord over hoe Engeland bevolkt is geworden? Brittannië? Er zijn vele verhalen over. En dan zegt zo'n man, die zit, hoe kwam hij dan terug? Ja. Vind het ook niet, ik kan daar niet over uit. Ik kan daar gewoon, ik blijf er nu ook op hangen, want ik kan daar gewoon niet over uit. Hoe kwam hij dan terug? Ja, hij had een retourtje geboekt natuurlijk. Ja, toen nou. Nou ja. Maar waar het mij maar om gaat, is de eenvoudige gedachte dat Lucas over zijn bronnen beschikte. En die hebben hem dat verteld. Bronnen, met name ook uit het vroege leven van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat we daardoor ook inderdaad op de hoogte zijn van wat hier uitsluitend in Lucas vermeld wordt. Namelijk de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en alles wat daarmee samenhangt. Zijn details waarvan we denken, nou, doet niet de zaken. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat we in detail op de hoogte gebracht worden van het werk des Heren. En daar gaat het natuurlijk in eerste instantie maar om. En iemand als Lucas die heeft dat gewoon onderzocht, heeft navraag gedaan, heeft notities gemaakt. Want zo doe je dat, want ik weet wel hoe het moet. Ja, zo doe je dat, je maakt notities, je rangschikt ze en je maakt dan plannen en je schrijft een boek. Je legt het vast. Al was het maar van jezelf, voor jezelf. Of omdat iemand je dat gevraagd heeft. Zou je dat niet eens op willen schrijven? En Lucas heeft dat gedaan. Nee, dat is niet zo ver gezocht. Want even, ga snel verder. Maar wie zou hem dat gevraagd kunnen hebben? Nou, bijvoorbeeld een voortreffelijk iemand. Dat bestaat namelijk. Voortreffelijk, dat is namelijk een titel, die komt in de Bijbel, het Nieuwe Testament, nogal meer voor. Ik moet u zeggen, alleen maar bij Lucas. Maar ik heb het nu wel over het boek Handelingen, want mensen als Felix en Festus worden daar zo aangesproken. In Handelingen, ja. En zij waren stadhouder of procureur, of hoe dat maar genoemd wordt. Beetje veel, het waren natuurlijk toch Romeinse of Latijnse titels eigenlijk, die zij droegen. Maar er horen ook aanspreektitels bij en ze worden aangesproken als voortreffelijke Festus, voortreffelijke Felix en beetje veel wat. Staat ook op het pakje, voortreffelijke Felix, kattenbrood. Maar goed, ik kan het nooit nalaten, zulke dingen. Maar voortreffelijke, en hier is sprake in vers 3... van ook een voortreffelijk iemand. Deze heet niet Felix of Festus, hij heet Theophilus. Was dat letterlijk iemand? Nou, waarschijnlijk wel. Ik denk het wel. En die gedachte wordt versterkt doordat er inderdaad die titel voor staat, voortreffelijke Theophilus. Kijk, het verhaal is in ieder geval dat Theophilus betekent Gods vriend. Want Theos is God en Philus, dat is een vriend, dat weet u. Theophilus. En daarmee kan de naam Theophilus op Jan en Alleman van toepassing gebracht worden, vooropgesteld dat men een vriend van God is. En de Heer Jezus Christus noemt allen die in hem geloven zijn vrienden. Staat in het Johannesevangelie. Ik heb u vrienden genoemd. Ik beschouw u als vrienden en ik vertel u dus alles. Ik stel u op de hoogte. Dus dat kan. Hier wordt ook zoveel mogelijk dan wel alles verteld aan Theophilus. Dus je kunt het zeggen, het is overdrachtelijk bedoeld. En Theophilus, dat bent u of dat bent ik, ben ik misschien. Dat kan. Maar de titel ervoor, de voortreffelijke, nou, ik voel me niet meteen aangesproken. Maar de kans is dus groot dat het inderdaad gewoon om letterlijk iemand gaat. Waarom zou je dat niet doen? Ik heb wel eens vaker wat opgeschreven, ook omdat iemand er daar specifiek om vroeg. Ik ben er gauw mee opgehouden, want je kan er dagwerk van hebben. Dat gebeurt met zulke telefoongesprekken, zoals ik net zei, dus ook. Om dan een beetje voor de telefoon, het gesprek duurt toch gauw een uur. Maar om voor de telefoon dan gaan uit te leggen hoe dat dan zit. Dan denk ik, ja, meneer, broeder, ik ken u niet, ik heb u nooit gezien. Bij mijn weten heb ik u nooit ontmoet in een of andere samenkomst. En dan moet ik particulier voor de telefoon een bijbelstudie gaan houden. In de onderbreking van mijn bezigheden van een uur. Ik legde de hoorn uiteindelijk neer toen het gesprek ophield. En ik riep meteen, nou, dat is dan €55, exclusief BTW. Mijn tandarts rekent meer. Mijn dokter ook. Dat is maar een geintje natuurlijk. Maar ja, als men werkelijke interesse heeft, oké, kom maar naar de bijeenkomst. Dan nemen we de tijd ervoor. En dan laten we het ons uitleggen. En kennelijk is het zo geweest dat hier een Theophilus was die er nooit van gehoord had of er weinig van wist. Of die zei van, zeg Lucas, jij weet er zoveel van. Je hebt die gegevens verzameld. Het is zonde om er niks mee te doen. Kan je dat niet eens opschrijven? Een beetje ordelijk. Dus toen komen ze bij mij van, kan ik je aantekeningen krijgen? Meestal zeggen, ja, dat kan wel, maar je hebt er niks aan. Want er zijn persoonlijke notities, dan zou ik ze eerst moeten uitwerken. En dat ga ik dus mooi niet doen. Sorry, kost mij te veel tijd, ik ben er ook niet goed in. Ik heb gemerkt dat er anderen onder ons zijn die dat veel beter kunnen dan ik. Dus vooruit maar weer. Maar Lucas heeft kennelijk zo tussen zijn patiënten door, zou ik maar zeggen, tussen zijn spreekuur door, hoe het maar was. Bij die artsen in het verleden heeft hij blijkbaar de geschiedenis op orde gesteld. Of onderweg, terwijl hij met Paulus onderweg was op zijn reizen, of wat het maar was. En daar hebben wij dit boek aan te danken. Het is interessant genoeg. Is het dan niet geïnspireerd? Ja, het is wel geïnspireerd, maar inspiratie gaat voor zover ik kan nagaan, nooit voorbij aan de aard en omstandigheden en de karakter van de geïnspireerde persoon in kwestie. Om nou te zeggen dat de Heer daar dus gebruik van maakt, zo zou ik het nou ook weer niet willen formuleren. Maar ja, misschien wel, dat weet ik niet. Maar gaat er niet buitenom. Het is in ieder geval onderzoek wat Lucas gedaan heeft. En kennelijk is hij op de hoogte gebracht door Maria. En als u dat te smal vindt, dan zeg ik, nou, dan hebben we ook nog naast Maria, die deze dingen toch in elk geval geweten moet hebben. Uit de eerste hand, want ze was er rechtstreeks in betrokken. Hebben we natuurlijk ook nog Jacobus. Dan wel de broeders des Heren. Per slot hebben we van de broeders des Heren twee brieven, nou briefjes, in de Bijbel. De bekende Jacobus en ook Judas, want de brief van Judas is een brief van Judas, de broeder des Heren. Behalve voor de Rooms-Katholieken, want die hebben uitgevonden dat Maria, hoe zeg je dat netjes? Nou ja, dat Jozef en Maria na de Heer Jezus geen kinderen meer gehad hebben. Überhaupt niet. Maria bleef de eeuwige maagd om redenen die mij volstrekt ontgaan. Maar dan wel menselijke theorie. En niet eens theorie. Het is verzinsels eigenlijk. Maar naar Bijbelse maatstaven, de Bijbel spreekt over de broeder des Heren, broeders des Heren. En we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat de term opgerekt moet worden tot dat het alleen maar betekent familie of zo. Niet dat dat niet zou kunnen, maar er is geen aanleiding toe om dat soort conclusies te trekken. Dus we laten het daar dan verder maar bij. Maar in ieder geval, het gaat om lui die dus op de hoogte geweest zijn van het doen en laten van de Heer Jezus vanaf het begin, maar feitelijk ook via de familie, zal ik maar zeggen, van zijn geboorte en wat daarmee samenhing. En dat wordt verzameld en geschreven, opgeschreven ter wille van ene Theophilus. Ik leg er nu toch letterlijk Handelingen 1 nog naast, waar staat in vers 1, ook eveneens onder de kop inleiding: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Het woord voortreffelijk bij Theophilus staat hier niet, maar voor degenen die de klassieke literatuur kennen, voortreffelijk is hier vervangen door o. O koning. Nou ben ik nog in de Bijbel, dat is zeer klassieke literatuur. Gij, o koning, leven in eeuwigheid. Ik ben in Daniel en dat soort dingen, dat soort boeken. O koning. En de o, dat is, ja, dat betekent eigenlijk niks, behalve dan dat het een soort afstand neemt van de aangesprokene uit eerbied. En ik had eigenlijk eerst moeten zeggen, niet o koning, maar o God. Uit de psalmen. En zo is aangehaald in Hebreeën 1. En daarna zeg ik, nou ja, en dan kennen we ook nog de variant o centurion. Of die in de Bijbel staat, weet ik niet, maar staat wel in andere klassieke literatuur. Dat bedoel ik maar, hè. O centurion. En hier is het, o Theophilus, en dit moet, hoop ik, nee, dit is absoluut niet wetenschappelijk wat ik nu uitleg, zoals ik het nu vertel, maar dat doe ik met opzet zo. Hè? Ik kan er wel interessant over gaan zitten doen, en waar het, ik vind dat allemaal flauwekul, hè. Het is o Theophilus, omdat de man kennelijk geacht wordt, door Lucas. Hij wordt geëerd, om zo te zeggen. En de herhaling van dat soort terminologie hier in Handelingen 1 vers 1 suggereert toch op zijn minst dat het een letterlijk persoon was. Maar dat het daarna van toepassing is op en ieder van ons, en dat het voor ons is opgeschreven, oké, dat is zo. Ja. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus. Dan weet je dus dat de schrijver van Handelingen al eerder een boek gemaakt heeft. En dus weet je ook dat het het evangelie is wat we zojuist begonnen zijn te bespreken. Het evangelie van Lucas, blijkbaar gericht aan dezelfde Theophilus. En dat de volgorde van schrijven is eerst het evangelie, daarna het boek Handelingen. Dat het ook de chronologische volgorde is, ja, dat is ook zo. Maar wat Johannes bijvoorbeeld heeft geschreven met de algemene opvatting is, ik denk dat het er niets toe doet, maar de algemene opvatting is, voor historici dient het wel ergens toe, hè? Maar voor ons niet. Maar de algemene opvatting is, Johannes schreef eerst het boek Openbaring, daarna zijn brieven en daarna pas het evangelie. Wat de argumenten daarvoor zijn, dat vertel ik u niet, want dat vind ik nu niet nodig. Of het ooit nodig is, weet ik ook niet. Maar je hoeft natuurlijk niet dingen op te schrijven in chronologische volgorde. Dat lijkt me duidelijk. Maar het is hier wel gebeurd. Het eerste boek Lucas. En toen hij toch bezig was enzovoorts. Nou ja, waarschijnlijk heeft hij, dat zeg ik al, heeft hij het geschreven terwijl hij onderweg was en op reis. En als hij daar netjes notitie van gemaakt heeft, dat heeft hij kennelijk gedaan. Dan heeft dat geleid tot een volgend boek. Namelijk de Handelingen der Apostelen. Die hij ongetwijfeld voor een deel gekend heeft. En dat deel wat hij gekend heeft, heeft hem natuurlijk verteld over hoe het allemaal zo gekomen is enzovoorts. En dat is het boek Handelingen. Maar dan weer, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. En daarmee ben je al in het boek Handelingen al zodanig terecht dus, bij zijn opstanding en de opdracht aan de discipelen, de bevelen aan de discipelen om uit te gaan in de wereld en dat soort dingen meer. En vervolgens spreekt vers 3 over de opstanding van Christus en de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En zo komen we bij het begin van het verhaal zelf. Na deze inleiding. En dan begint in vers 5 met: in de dagen van Herodes, de koning van Judea, het land der Joden, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. In overeenstemming met de Mosaïsche wet, kennelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want ja, dit komt ons toch, we zijn op bladzijde 962, dit komt ons toch redelijk bekend voor. Ze hadden geen kinderen omdat zij onvruchtbaar was en ze waren beiden verre op hun dagen. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen hoe dat precies zit. Maar je herkent in ieder geval Abraham en Sarah. En je weet hoe het afliep. Zij werden vader en moeder van vele volken. Gelooft niemand, maar de niet echte mensen. Behalve wij dan natuurlijk. Ze werden vader en moeder van vele volkeren. Wij kennen trouwens ook het verhaal van Elkana en Anna. En u weet hoe het afliep. Kortom, zij gaan een zoon krijgen. Heb u daar een tekst voor? Ja, hier verderop staat dat beschreven. Maar sommige dingen weet je gewoon van tevoren al langzamerhand. Hè? Zo werken die dingen. En dat is geen grootspraak, mijnerzijds. Zo werken die dingen. Het is een kwestie van een bepaalde systematiek in de Bijbel. En of het dan kan of niet, dat doet weinig ter zake. Het gebeurde. En wat de dokter ervan vindt, dat maakt niet zoveel uit. Het is gewoon gebeurd. Kan zoiets, opstanding uit de dood? Ja, dat kan. Volgens welke natuurwet? Geen enkele. Maar aangezien het bij gelegenheid gebeurd is, kan het dus. Het enige wat niet kan, is dat wij het verklaren, technisch. Wij noemen dat natuurkundig, maar zo werkt het niet, hè. Het is één ding, een belangrijk ding wat ik toch ook wil noemen. Ja, ik vind het eigenlijk volkomen overbodig om het te noemen, maar ja, ik doe het toch. Er staat in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Wanneer? Nou ja, er zit weinig anders op dan uit te leggen, hoewel het niet in de Bijbel staat, hoe dat dan zat met Judea en Herodes, en hoe je een koning kunt hebben over Judea en dus over de Joden, die dan toch niet geacht wordt te zijn uit het huis van David. Enzovoort. Kortom, als je wil weten hoe dat dan precies zat, dan moet je toch terecht bij wat men dan noemt met een lelijke term, buiten Bijbelse bronnen. Maar ik heb de laatste jaren begrepen dat dat verboden is. Dat je dat niet mag aanhalen. En ik vind dat ook zulke naïeve praat. Hoezo zou dat niet mogen? De Bijbel verwijst er toch naar. Wat noemde ik net? Jona, naar Nineveh. Weet u, ze hebben jarenlang, eeuwenlang gezegd... dat is maar een Bijbels verhaal, dat kan niet gebeurd zijn. Jona in de vis sowieso niet, weet u wel. Nou, wel in de vis, maar niet dat hij er weer uitkwam. Althans, niet aan de voorkant. Wat zeg ik nou, toch weer rare dingen allemaal. Het is zo moeilijk om daar serieus over te blijven spreken. En men zegt, dat kan niet, want er is nooit een Nineveh geweest. Hoe weet men dat? Uit andere bronnen. Staat er dan in die andere bronnen dan de Bijbel dat het nooit een Nineveh geweest is? Nee, niet. Hoe weet men dan dat er nooit een Nineveh geweest is? Omdat in de bronnen waarover men beschikt geen melding gemaakt wordt van Nineveh. En dus heeft het niet bestaan, want anders had het in de bronnen in de geschiedschrijving moeten staan. Dat is toch ook, moet ik dat uitleggen, dat is toch ook dom? Dat is de conclusie uit iets wat er niet is. En dat kan al helemaal niet. Jaren later, nou het is inmiddels, hoe lang is het geleden? 150 jaar geleden, zoiets, weet ik veel. Had je een of andere vreemde figuur, die heette Heinz. Nee, dat was Abraham. Die de mosterd uitvond, laat maar zitten. Heinz Schliemann heette die man. En die was een beetje gek. Want die ging zoeken naar Nineveh. Dat immers nooit bestaan zou hebben. En hij zocht naar Nineveh. En hij vond Nineveh. En groef het op. En dan ga je dan met je hele wetenschap en je geschiedenis en wat het maar was. Voor ons, maar ik leefde in die dagen nog niet. Maar voor ons als gelovigen is dat geen enkel punt. Natuurlijk bestond Nineveh. Of Schliemann het nou opgegraven heeft of niet. De Bijbel spreekt erover. En dit soort stellige overtuigingen worden vanzelf achterhaald. Onder het motto, de Bijbel heeft toch gelijk. Dat was ook van een Duitser, geloof ik. Werner Keller, een van zijn boeken. De Bijbel heeft toch gelijk. Ja, dat wisten wij altijd al, dat de Bijbel gelijk heeft. Zie. Maar we praten dan toch ook over bronnen buiten de Bijbel. Daar verwijst de Bijbel ook naar, want de Bijbel zelf, let u goed op wat ik nu zeg, de Bijbel zelf plaatst zich in de loop der geschiedenis. Legt verbanden met andere volkeren, koningen van andere volkeren en impliciet dus jaartallen, ongeacht of we die nauwkeurig kennen of niet, maar op zijn minst ongeveer. In het zoveelste jaar van koning Artaxasta, in het 20e jaar, meen ik uit mijn hoofd zomaar, zit ik ineens in Nehemia 1. In het 20e jaar van koning Artaxasta, enzovoorts. En toen was Nehemia, die kwam voor het aangezicht des konings. En de koning zei, waarom is uw gelaat zo droevig? En toen zei Nehemia, O koning, leef in eeuwigheid. Ik weet niet of het er echt staat, maar ik dacht het zo. En dan zegt hij, ja, dat komt omdat het is net nieuwjaarsdag vandaag. Het is 1 Nisan. Maar Jeruzalem van mijn volk, dat is verwoest enzovoorts. Wanneer? In het 20e jaar van Artaxasta. Wanneer was dat? Geen flauw idee. Wat moet je dan dus doen? Buiten de Bijbel uitzoeken wanneer die man dan in vredesnaam geleefd heeft. En welk jaar dat was, het 20e jaar van Artaxasta. En je zal het wel moeten weten, je moet het ook weten, want het punt is dat bij die gelegenheid Nehemia toestemming kreeg om Jeruzalem te gaan herbouwen. En hij kreeg dus het woord om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En volgens Daniël 9 zou dat het begin zijn van de 70 weken over het Joodse volk en de heilige stad tot op de komst van de Messias. En er staat, weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Wanneer was dat? Toen Artaxasta in zijn 20e regeringsjaar toestemming gaf van Nehemia om weder te keren en om Jeruzalem te bouwen. Wanneer was het? Nou ja, dan moet je andere bronnen hebben dan de Bijbel. Maar de Bijbel zelf plaatst zich dus in de geschiedenis. Maar dat schijnt een taboe te zijn. Ik zeg schijnt, want het overkomt mij ook maar dit soort dingen. Ik had daar ook geen flauw idee van, eerlijk gezegd, tot voor kort. Maar de Bijbel is gewoon geschiedenis, hoor. Dat is niet maar een verhaaltje. Dat heeft gewoon plaatsgevonden, ooit en een keer. En dat is nu zoveel jaar geleden. Dat gebeurde in de dagen van die en die en die, enzovoorts. En ik zou niet weten wat daar mis mee is. Men heeft kennelijk bezwaar om de Bijbel te maken, te zien, ook als een geschiedenisboek. En dat is het, omdat Gods werk nou eenmaal uitgevoerd wordt in de loop der geschiedenis. Er staat daar middenin. Zie? Het zijn maar niet verhalen met alleen een ethische of religieuze strekking. Die verhalen die kennelijk noodzakelijk zijn om van ons betere mensen of betere christenen te maken of zoiets. Het is geen sprookjesboek. Het zijn geen kunstig verdichte fabelen. Of nog een andere uitdrukking. Deze dingen zijn niet ergens in een hoek geschied. Zoals iemand het ooit zei. In de Bijbel namelijk. Het is gewoon een historie. Maar wie is dat, die Herodes? En het punt is dat er zo'n koningshuis bestond onder het gezag feitelijk van de Romeinen, ondergeschikt aan de Romeinse bezetting en dus aan de Romeinse keizer. En Herodes, wij kennen een hele reeks Herodesen. Ook in de Bijbel komen er een paar voor in de loop der tijd. Want de een gaat dood en de andere volgt hem op, zal ik maar zeggen. Wij spreken over het koningshuis der Herodesen, die dus allemaal een rugnummer krijgen. Deze niet, deze heet gewoon Herodes de Grote. Hoe weten we dat het die Herodes is? Nou ja, omdat het weer in het zoveelste jaar was van Augustus en dat soort dingen meer. En 30 jaar later ben je in het zoveelste jaar van keizer Tiberius. En dat staat ook allemaal niet in de Bijbel wanneer dat was. Maar daarom kun je het wel weten. Nee, wat me nou net te binnen schoot, is die kwestie van Jezus in Brittannië. Hoe kwam hij dan terug? Hoe langer ik erover nadenk, hoe gekker het wordt. Het was Julius Caesar die pak een beet, ik meen dat het was 53 voor Christus of daaromtrent, zo'n Romeinse legers verzamelde aan de noordwestkust van Frankrijk om Brittannië te veroveren. Hij nam trouwens een stel olifanten mee naar de overkant om de Britten af te troeven. Die hadden alleen paarden en dat soort dingen, en wagens enzovoort. En die paarden houden niet van olifanten namelijk, dus vooruit maar weer. En bovendien, als je die beesten niet kent, schrik je dus wezenloos. Zo'n grote halve berg eigenlijk met een slurf, weet je wel. En hoe weten wij dat? Nou ja, omdat Julius Caesar zelf een boek geschreven heeft over zijn over de Gallische oorlogen, daar staat het allemaal in. En hoeveel schepen hij had, een paar honderd. En hoeveel schepen die Britten hadden, dat waren er nog meer. Ik geloof een stuk of 600. Ik weet het niet precies, want ja, ik weet dat ik er voorzichtig mee moet zijn met die dingen. Maar die voeren tegenover elkaar. Ik bedoel, even naar Brittannië varen en weer terug. Ja, dat was een fluitje van de cent. Die kon trouwens gewoon ook overzwemmen, 30 kilometer, dat weet u. Dat doen ze elke dag ongeveer, hè? Kanaal overzwemmen. En hoezo zegt iemand, hoe kwam hij dan terug? Ik begrijp die dingen niet, hè? Dat is toch bekende geschiedenis, of niet? Oké, het is je niet bekend. Maar laat dat dan niet zo blijken. Hè? Ja, vind ik. Hè? Nou goed. Maar Herodes, nou ja, dat was een koningshuis. De man heette officieel koning der Joden. Je komt het later in de Bijbel ook tegen. Want later was er een andere Herodes. Hij was een opvolger. In de dagen dat de Heer gevangen genomen werd, weet u nog. En toen werd tegen Pilatus gezegd, hij geeft zich uit voor koning der Joden. Toen zei Pilatus, hé, dat is een leuke grap. Want we hebben hier een koning der Joden, die heet Herodes. Dus laat die het maar uitzoeken. Dus toen werd de Heer Jezus naar Herodes gestuurd. Er stonden daar twee koningen der Joden tegenover elkaar. En Herodes vond het ook een goede grap. En het is de aanleiding geweest tot vriendschap tussen Herodes en Pilatus. En dat wordt zelfs nog beschouwd als vervulling van Bijbelse profetie. Want dat staat in Handelingen 4. Zit er allemaal in. Wie waren die lui? Nou, wat de Herodesen betreft, zij waren officieel, droegen ze de titel koning der Joden. Ze waren niet van Joodse afkomst, overigens, ze waren Edomitisch. Idumeërs waren zij, dat is in het Grieks, in gewoon Nederlands. Ze waren Edomieten en dus afstammelingen van Esau. En hoe dat kan ik u ook wel vertellen. Of het in de Bijbel staat, nou, niet zo gedetailleerd als ik het nu vertel, maar u weet, Edom, de Edomieten woonden in het gebergte van Seir, met de hoofdstad Bosra, die we trouwens ook kennen onder de naam Petra. Nauwkeuriger ga ik het nu niet vertellen. En die Edomieten zijn uit dat gebergte weggejaagd door de inval van de Nabateeën, die stammen af van Nebajot en dus van Ismaël. Ze zijn allemaal broedervolken. Op een of andere wijze. Dus die Edomieten die moesten uit dat gebergte uit en de Araba oversteken. En toen kwamen ze terecht in het zuiden van Judea. En daar hebben ze gewoond dus. Ze werden genoemd Idumeërs. En ze hebben zich assimileerd. Dat wil zeggen, ze hebben inburgeringscursus gedaan en zijn tot Joden geworden. Vandaar, maar dat mag je ook niet hard roepen, dat een groot deel van de Sefardische Joden van vandaag geacht wordt helemaal niet van Juda af te stammen, maar van Edom. Dat is bekend, maar dat mag je niet hardop roepen meer, hè? Want over de Joden mag je niks lelijk zeggen, en vooral mag je niet zeggen dat er toch wel iets mankeert aan een Jood zijn. En dat het niet mag komt omdat de Joden zelf niet weten wie nou eigenlijk een Jood is en wie niet. En waarom? Nee, dat ben ik serieus. Men weet het niet. De Joodse identiteit spreekt men over. Maar het is zeer omstreden onder degenen die zich Joden noemen, wat nou eigenlijk dan die Joodse identiteit is. Heb je dat nog? En dus mag je daar niet aankomen. Zeker niet zeggen dat ze misschien wel in meerderheid, dat is het waarschijnlijk niet, maar in ieder geval voor een groot deel afstammelingen van Esau zijn. Anderen zeggen, nou ja, als ze van Esau zijn, zijn het geen Joden. Dat is ook een misverstand, want in de Bijbel wordt geleerd dat iedereen die zich aanpast aan Israël en leeft binnen de grenzen van Israël en zich onderwerpt, dus ook verplicht aan de Israëlitische wet, beschouwd wordt als een Israëliet. De wet geldt voor en ook de vreemdeling binnen uw poorten. Dus ook al zijn ze Edomieten, als ze zich houden aan de Joodse wetten, welke dat dan ook mogen zijn, dan worden ze ook naar Gods maatstaven als Joods beschouwd. Ongeacht de afstamming. Het gaat namelijk niet om afstamming, het gaat om erfrecht. En dat is onderworpen aan andere regels. Men leest de Bijbel. Dit zijn geen buitenbijbelse bronnen, dit zijn bijbelse gegevens. Maar goed, deze Herodes is blijkbaar Herodes de Grote, die ook later genoemd wordt in verband met de geboorte van de Heer Jezus. Ook in verband met de zogeheten kindermoord in Bethlehem, maar dat lees je in Matthäus. En we weten ook dat de man een jaartje of 2, 3, misschien 4 later, weet ik, want dat doet er nou niet toe, overleden is. En daarna opgevolgd werd door een ander. En nadat hij was overleden, kreeg Jozef in een droom kreeg hij van Gods wegen of via een engel te horen dat hij nou alweer uit Egypte kon terugkeren met Maria en het kinderke Jezus. Dat weet u toch, hè? Het is al zo vaak kerstfeest geweest, dat verhaal moet je inmiddels kunnen dromen, Want het vermakelijke vind ik persoonlijk dat men viert elk jaar groots kerstfeest. Maar je hebt maar een paar kleine schriftgedeelten die daarover spreken in de Bijbel. Dus die schriftgedeelten die kennen we uit het hoofd, hè? Langzamerhand. Goed. Nou, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, waarom de Joden dan een koning hadden en waarom de Romeinen dat in stand hielden enzovoort, laat zich eenvoudig raden. Die Herodes was natuurlijk gewoon een marionet van de Romeinse keizers in de praktijk. Maar de Joden waren waarschijnlijk niet geneigd zich te onderwerpen aan de keizer in Rome, maar wel aan iemand die de titel koning der Joden draagt en leefde naar Joodse gebruiken. En als u zegt, nou het lijkt me toch niet zo voor de hand te liggen, zeg ik, dan moet je ook nog daarin calculeren dat deze Herodes zijn macht, zijn invloed gevestigd heeft door de Joden, laten we zeggen, gunstigste stemmen. Zo werkt het in de politiek. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Wat de man namelijk gedaan heeft, is de inmiddels even oude tempel in Jeruzalem renoveren. En onder renoveren te verstaan, renoveren. Wat er gebeurd is, is namelijk, en het wordt beschreven door Flavius Josephus, staat niet in de Bijbel, maar wat er gebeurd is, is dat zo ongeveer steen voor steen van die oude tempel is afgebroken. Maar ook steen voor steen is vervangen geworden door nieuwe stenen. Zodat het toch altijd een tempel was. Maar het eindresultaat was dat er een compleet nieuwe tempel stond. En die tempel is tot vandaag bekend als de tempel van Herodes. Als je naar Israël, Jeruzalem gaat vandaag en je krijgt een gids mee, dan heeft hij het over de dagen van Herodes en de tempel van Herodes enzovoort. Want de dagen van Jezus en de tempel in de dagen van Jezus en de discipelen, dat zeggen ze niet. Ook al weten ze dat je een christen bent, dan nog gebruiken ze die termen niet. Het heet tempel van Herodes. Dat is die tempel die door Herodes dus gebouwd is. Maar op deze manier, dat wil zeggen, de tempel van Ezra stond er nog. De tempel van bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Wanneer dat was? Ze kwamen terug in het, in het eerste jaar van Kores de Perziaan. En daarna, weet ik het niet uit mijn hoofd, maar in het zoveelste jaar van weet ik veel wie, kregen ze toestemming om de tempel te bouwen. En pas in het 20e jaar van Artaxasta, of Artaxerxes heet hij ook, dat was in 445 voor onze jaartelling, kreeg Nehemia toestemming om ook de stadsmuren en daarmee de stad als stad te herbouwen enzovoorts. Maar sinds die tijd stond er dus weer een tempel, die van Ezra en die van, Haggai. In de Bijbel, Haggai. Want dat is geschreven naar aanleiding van de tempelbouw. Nou, die tempel stond er, maar die was dus 450 jaar oud of ouder. En 500 jaar oud ongeveer. En die tempel die werd steen voor steen vervangen door een nieuwe. En bij dezelfde gelegenheid werd de tempel ook uitgebreid en verfraaid. En daar hebben ze geloof ik 46 jaar over gedaan, als ik me goed herinner. Want dat staat wel in de Bijbel. Namelijk in Johannes hoofdstuk. Johannes hoofdstuk. Wat is het? Maar was het? Ja, 2. Vers 20. Toen de Heer zei. Maar dat was heel ontactisch. Hij zei, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Vers 19. Dat had hij beter niet kunnen zeggen, want ze waren net klaar in die dagen met de voltooiing van de tempel. Dat was jaren na de dood van Herodes overigens. Ze hebben er de tijd voor genomen en Herodes de Grote heeft de voltooiing van die tempel niet meer meegemaakt. Maar ze zeggen, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten. Het moet duidelijk zijn dat ze het dan dus hebben over het werk dat dan net voltooid is in die dagen. Maar die geschiedenis zelf wordt in de Bijbel niet beschreven. Maar als je het niet weet, begrijp je dit soort uitspraken dus ook niet. Met andere woorden, je moet toch een beetje weten van hoe het er in de wereld toe ging om te kunnen zien de positie van deze mensen die in de Bijbel ten toneel gevoerd worden. Nou ja, in de wereld, want dat is dat toneel, hè? Iets van de omstandigheden kennen. Terug naar Lucas 1, vers 5. Het geldt ook voor de volgende woorden. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. Een priester van de dagorde van Abia. Dat moet je ook weten. Want die dagorde, die wordt inderdaad beschreven in 1 Kroniek 24. Daar is namelijk, daar wordt namelijk vermeld hoe de priesters, en dat waren er velen, door David, vooruitlopend op de tempelbouw, want in Davids dagen was er nog geen tempel in Jeruzalem. David was de man die Jeruzalem veroverde. Nou ja, ook niet. Hij veroverde Jebus. En nadat hij het veroverd had, noemde hij het Jeruzalem. En hij was van plan daar een definitief huis te bouwen voor de Heer. Ter vervanging van de tent, de tabernakel namelijk. Want die zal ook wel oud en versleten geweest zijn inmiddels. Na een jaartje of 500, zwaar leven in de woestijn ook nog. En dat soort dingen meer. En de Heer zei tot David dat het niet de bedoeling was, maar dat zijn zoon Salomo dat zou doen. Maar David bereidde wel het een en ander voor. Uitgebreid, maar daar zal ik het nu niet over hebben. Maar een van de dingen die hij ook regelde, was dat hij de priesters verdeelde naar de huizen. Dat wil zeggen naar de priesterlijke families. U weet hoe dat was, de priesters waren sowieso uitsluitend uit de stam van Levi. En in het bijzonder, ze waren uit het huis van Aaron, want Levi had 3 zonen, waaronder Aaron. En de afstammelingen van Aaron, de mannelijke afstammelingen van Aaron, werden geacht priesters te zijn. Een priesterlijke functie te vervullen in heel het volk. En de priesterlijke taak bestaat niet maar uit af en toe is een ritueel volbrengen in de tabernakel of tempel. Integendeel, de priesterlijke taak bestond hieruit, dat zij geacht werden leraren te zijn der wet. Van het woord van God namelijk. Als iemand iets wilde weten over het woord van God, over de Bijbel enzovoort, dan moest hij terecht naar een priester, want die was daartoe aangesteld, zeg maar. En daarom hadden de priesters geen eigen bezit in het land. De stam van Levi trouwens überhaupt niet. Want zij leefden verspreid onder de overige Israëlieten. Maar David deelde ze in 24 priesterorden. Naar 24 families. Die allemaal afstanden van Aaron. En de achtste van de 24 was het huis van Abia. Dat staat inderdaad in 1 Kronieken 24 vers 10. Dat staat eronder in die Bijbel, hè? 1 Kronieken 24 vers 10. En die 24 huizen deden om de beurt een week lang dienst in de tempel. Dat is dus pas na de dood van David feitelijk in de praktijk gebracht. Maar kennelijk was het hier nog steeds aan de orde, ondanks dat er dan toch enige decennia van Babylonische ballingschap tussen gezeten hebben. Maar kennelijk heeft men het een en ander na de ballingschap alsnog ingevoerd. Want in de ballingschap had men geen tempel, hè? Dat begrijpt u. Hè? Kortom, die instellingen van David die zijn hier nog steeds aan de orde. 24 orders. En het heet dan dagorde, want het heeft van doen met de wijze met ze bij toebeurt inderdaad dienst deden in de tempel. En deze Zacharias deed dienst in de tempel. Dat voel je aankomen. En dat wordt ook hierna beschreven. voor de goede orde. Hij was uit Levi, logischerwijs, anders had hij überhaupt geen priester kunnen zijn. Zijn vrouw was dat ook, want ze was uit de dochteren van Aaron, staat er in vers 5. En ze heette Elisabeth. En ze hielden zich aan, zeg maar gewoon, het woord van God. Je zou ze moeten rekenen tot een getrouw, misschien gelovig, overblijfsel in die dagen. Wat toch redelijk bijzonder is. Maar ze deden dat onberispelijk. Paulus gebruikt hetzelfde woord als hij zijn eigen omstandigheden beschrijft. Hij zegt, na de rechtvaardigheid die uit de wet is, was ik onberispelijk. Ik hield me volkomen aan de wet. En dat is wat deze mensen ook deden. Daar zit meteen aan vast dat, aangezien de wet belooft de komst, het aanbreken van een nieuw verbond, op grond van de komst van de Messias, wordt deze waarheid, de komst van de Messias, de belofte van God, hier meteen geïntroduceerd met dit soort uitdrukkingen. Als ze zich trouw hielden aan de wet en de rechten, de geboden des Heer, en daarin wandelden, mag je meteen concluderen, dat wordt ook altijd gedaan trouwens, dat zij inderdaad leefden in de verwachting van de komst van de Messias. En als het daarna staat, en ze hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren, dan niet alleen zou je kunnen vermoeden, ik zeg het nu terughoudender dan daar straks, zou je kunnen vermoeden in de eerste plaats dat uit hen dan toch een zoon geboren zou worden. En via de introductie, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk, krijg je dan toch op zijn minst het idee, zou dat de Messias zijn? Is dat voorbarig? Ja, dat is voorbarig, maar dat maakt me niks uit. Want hier, u weet hoe het verder gaat. Hieruit wordt geboren Johannes de Doper, en wat vroeger ze aan de man? Bent u de Messias? Hij gedroeg zich dus ook nog in hoge mate in overeenstemming met de messiaanse verwachtingen. En dat is maar het punt. Want wij worden geacht te begrijpen, weliswaar, dat Johannes de Doper de Messias niet is. Maar het scheelt toch niet veel. En dat wordt breed uitgemeten hoor, dat het toch niet veel scheelt. En dat zei de Heer zelf ook trouwens. Maar zover zijn we nog niet. We zijn bij, en het geschiedde dat als zij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijn het dagorde, dat betekent dus impliciet in de tempel, dat staat er daarna ook natuurlijk, maar dat is de kwestie van die dagorde. Hè? Het was zijn beurt. Als je het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijn het dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen, want er werd dan omgeloot wie dan binnen die dagorde, om zo te zeggen, dan dit ambt mocht vervullen, want het was een bijzonder voorrecht. Velen denken dat de priesters dag in dag uit in de tempel bezig waren met bloedvergieten, dan wel met het brengen van offers. Dat is niet zo. Ik denk dat er heel wat priesters geweest zijn die van lang zal hun leven, heet dat, nooit één keer in de tempeldienst gedaan hebben. Ze moesten wachten tot hun eigen dagorde een keer aan de beurt was. En dan werd er kennelijk binnen die dagorde, binnen de lui die bij die orde hoorden, geloot wie. Ook dat ging niet bij toe, het werd geloot. Dus als je pech hebt, zoals ik altijd, dan kom je nooit aan de beurt. Hè? Ja, sommige mensen winnen altijd als ergens ze meedoen. En sommige mensen winnen nooit. Ja, doe maar. Dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En de aardigheid is, maar daar hebben we het volgende keer over. Hij is dan binnen, daar is niemand bij. Er staat ook uitdrukkelijk, er is niemand bij. Maar waar zijn de mensen dan? Ja, die staan buiten te wachten. Dat staat er allemaal. Ik vind het komisch hoe het beschreven is. Want het is vanzelfsprekend, maar het staat er allemaal. Hè? Hij was alleen, er was niemand bij en het volk stond buiten. Terwijl hij binnen was, gebeurde er iets wat je niet zou verwachten, normaal gesproken. Maar wij kennen de Bijbel een beetje, wij verwachten het wel. Hij is binnen en wat krijgt hij te horen? dat binnen afzienbare tijd zijn vrouw zwanger zou zijn. Of misschien al was, of weet je veel. Want dat soort dingen bemoei ik me nooit mee. Ja, het zijn heikele onderwerpen, maar vooruit maar weer. Maar zo is dat dan toch? En terwijl niemand het weet, wordt daar aangekondigd, toch, op een bestemde tijd, enzovoort, de geboorte van, nou, niet de Messias, maar dan toch van iemand die in hoge mate een beeld, type wou ik niet meteen zeggen, maar die in hoge mate een beeld, maar dat is een type, is van de Heer Jezus. En waarom dat dan weer zo is? Nou ja, daar hebben we het dan wel weer over een volgende keer. Want ja, het is de hoogste tijd inmiddels, hè. Dat is dan over 9 maanden, maar goed. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen. Dat u zich geopenbaard hebt in uw woord. En hoewel u zich verbergt voor de wereld, hebben we toch uw openbaring in dit woord der waarheid. In de schrift waarin u ons wilde inleiden. Wij danken u daarom dat we vanmorgen ook bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen. In het besef dat heel die schrift nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En dat u uw kracht gelegd hebt in dat woord, zodat wij hebben dit levende woord van God, waaruit wij ook zijn wedergeboren tot een levende hoop, waardoor wij bekrachtigd worden, dat woord ook waarmee wij ons mogen voeden, dat woord waardoor wij de waarheid ook niet alleen zouden ontvangen, maar ook zouden leren verstaan, opdat hij ons zou vrijmaken. Wij danken u dan voor de rijkdom die we daarin gevonden hebben, omdat we daarin komen tot kennis van u, verborgen voor de wereld, maar niettemin levend in ons harten. En we danken u daarom ook dat we in alle vrijmoedigheid onze levens aan u mogen toevertrouwen, mogen leven uit uw hand, dag in dag uit, uit de rijkdom van uw genade, en dat u ons gegeven hebt die zalige en goede hoop op de, wat we noemen, de wederkomst van Christus. We danken u dat we naar die heerlijkheid mogen uitzien en weten dat uw woord en daarmee uw beloften ja en amen zijn in Christus. En dat al die beloften die u gedaan hebt, voor zover ze nog niet vervuld zijn, binnen afzienbare tijd vervuld zullen worden alsnog. We danken u daarom dat we niet achterom hoeven te kijken, maar in tegendeel dat we onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En in afwachting daarvan en onderweg daarnaartoe bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Amen.